Goedenavond. Zullen we samen beginnen met het zingen van Psalm 126. 126. En laten we zingen vers 2 en 3. Psalm 126, 2 en 3. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. En die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. 126, 2 en 3. Dan zullen we nu met elkaar lezen Marcus 4. We zijn bezig met de gelijkenis van de zaaier. En daar is veel over te zeggen. En het is goed dat we daar toch maar niet heel snel overheen gaan. Ik heb het in het verleden wel eens, dacht ik, achteraf wel eens te veel in één avond willen behandelen. Dat wil ik nou toch niet doen. We willen vandaag willen we bekijken de eerste twee reacties op het of gevolgen van het zaaien van het zaad. En dan over 2 weken hopen we weer bijbellezing te hebben en dan kijken we naar de laatste 2 reacties op het zaaien van het woord. Maar laten we dan nu lezen Markus 4, vers 1 tot en met 20. Vers 1 tot en met 20, Markus 4. En de Heere Jezus begon wederom te leren omtrent de zee. En er vergaderde een grote schare bij hem, alzo dat hij in het schip gegaan zijnde nederzat op de zee. En de gehele schare was op het land aan de zee. En hij leerde hun veel dingen door gelijkenissen. En hij zeide in zijn lering tot hen, hoor toe, ziet een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde in het zaaien dat het ene deel van het zaad viel bij de weg. En de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En het andere viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En het andere viel in de goede aarde en gaf vrucht. Die opging en wies, en het ene droeg 30 en het andere 60 en het andere 100-voud. En hij zei tot hen, wie oren heeft om te horen, die horen. En als hij nu alleen was, vroegen hem degenen die omtrent hem waren met de 12 naar de gelijkenis. En hij zei tot hen, het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods. Maar degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat zij niet zich de enige tijd bekeren en hun zonden vergeven worden. En hij zei tot hen, weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? De zaaier is die het woord zaait, en deze zijn die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, het welk in hun harten gezaaid was. En deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welke als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen, en hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Daarna als verdrukking of vervolging komt, om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. En deze zijn het die in de doornen bezaaid worden, namelijk degenen die het woord horen. En de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En deze zijn die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten, het ene 30, het andere 60 en het andere 100-voud. En dan willen wij dan in het bijzonder nadenken nu. Ja, komt u verder. Geef niets, komt u verder. Fijn dat u er bent. Ja, dan willen we in het bijzonder nadenken over Markus 4, de versen 14 tot en met 17. De zaaier is die het woord zaait. En deze zijn het die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, het welk in hun harten gezaaid was. En deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welke als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen en hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Daarna als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. Zo, tot zover dan. Wel nu, u wordt ook nog het volgende meegedeeld, dat het lichaam van Wout Lokker wordt naar alle waarschijnlijkheid morgen overgebracht en dat hij morgenavond in middelharnis zal zijn. En dat betekent dat de begrafenisdienst zal plaatsvinden op Goede Vrijdag, vrijdagmiddag om 1:30. Er worden geen rouwkaarten verzonden. Er komt in het eilandennieuws van donderdag, geloof ik, komt er een eenmalige algemene bekendmaking. En dan maar 1:30 vrijdagmiddag wordt hier een rouwdienst gehouden. Dus dat zei u bekend en we willen ook nu ook weer Ma Lokker gedenken in dit verdriet voor haar. En zullen we samen dan deze avond openen. Barmhartige Heere, het is uw goedheid dat we in rust en vrede bij elkaar mogen komen. Dat u ons de gelegenheid geeft in onze drukke agenda's. Velen van ons hebben aanzienlijke verplichtingen, maar wat een zegen is het wanneer we in alle rust hier bijeen mogen zijn, dat we daar de tijd voor kunnen en willen nemen om na te denken samen over uw woord en dat we daar ook samen over kunnen doorspreken. Maar alles wacht op uw zegen en daarom vragen wij u om uw ontferming, uw leiding, uw zegen over het gesprokene. Wilt u geven dat uw woord ingang mag vinden in onze harten, dat het vrucht mag afwerpen. We bidden u voor zuster Ma Lokker, nu dan naar alle waarschijnlijkheid komende vrijdagavond, vrijdagmiddag, de rouwdienst hier zal plaatsvinden om 1:30. We bidden u om kracht voor deze weduwe en geef dat alles in goede orde mag verlopen. Wilt u, Heere, troosten en geven dat in al onze nood, verdriet wat er ook in ons midden is, dat wij toch vooral mogen hopen op de levende God. Wilt u in uw gunst de hele gemeente gedenken. Wil op ons neerzien nu deze avond en ook hen die meeluisteren thuis. Gedenk hen in uw gunst. Heere, we bidden u ook voor zuster Nieuwland. Als zij donderdag geopereerd moet worden, wilt u haar nabij zijn, haar beschermen en alles wel maken. Zegen ons nu deze avond uit genade om Jezus wil. Amen. Dus, we zijn weer bezig met de gelijkenis van het zaad. U weet, het is een heel belangrijke gelijkenis. Het staat beschreven in alle drie synoptische evangeliën. De synoptische evangeliën, dat weet u, dat is Matthäus, Marcus en Lucas. Want die komen sterk overeen met elkaar. De evangelie van Johannes is weer anders. Is van anders van opzet. Maar in Matthäus, Marcus en Lucas vindt u deze gelijkenis beschreven. En het is een heel bekende gelijkenis, maar toch wordt er niet zo heel veel over gepreekt. Toen ik hier in Hamilton over gepreekt heb in het verleden, toen zocht ik wat Puriteinse werken erop na, maar ik kon nergens een serie preken vinden over de gelijkenis van de zaaier. Al is het heel bekend, er wordt toch niet zo heel veel over gepreekt. En toch is het een zeer belangrijke gelijkenis, want de Heere Jezus zegt dat in vers 9, wie oren heeft om te horen, die horen. Omdat de Heere Jezus, zo die de hartenkenner is, ons zo uitdrukkelijk waarschuwt en voorhoudt dat er verschillende soorten hoorders zijn. En wij hebben in onze kerken ook altijd de onderscheidelijke prediking willen bevestigen en willen uitdragen en in ere houden. En dat moet ook, zeker als we zien op deze gelijkenis van de zaaier. En zo kunnen wij onszelf ook afvragen, wanneer we dit overdenken, waar staan wij? Bij welke groep horen wij? Nou, enkele weken geleden zagen we dan deze zaaier. En we zagen dat deze zaaier, die uitging om te zaaien, dat hij een toegewijde man was. Dat hij ook een man van geloof was. Dat hij ook een eenzame man was. En dat hij een man die ook in de graanpakhuis geweest was. Dat hij zelf eerst gevoed werd door de Heere. En uiteindelijk is deze zaaier de Heere Jezus zelf. Maar we kunnen ook denken aan allen die geroepen zijn om op wat voor wijze dan ook het woord uit te dragen. En nu als we deze gelijkenis bezien, is het heel bijzonder dat de Heere Jezus niet alleen de gelijkenis vertelt, maar dat hij ook een uitlegging geeft op deze gelijkenis. Daar vroegen dan zijn discipelen hem na, maar toch is het niet zo heel vaak dat de Heere Jezus zelf een uitleg geeft van zijn gelijkenissen. Maar hier doet de Heere Jezus het wel. En dus we zien dan vier groepen hoorders. En drie daarvan, die brengen geen vrucht voort. Eén groep brengt wel vrucht voort. En sommigen daarvan geven veel vrucht voort. Nou moeten we hier niet uit afleiden dat een kwart van de hoorders, een kwart van de mensen die in de kerk zitten, uiteindelijk vrucht voortbrengt. Dat is niet de bedoeling van deze gelijkenis. Calvijn zegt in zijn commentaar dat we mogen niet zeggen dat maar één hoorder uit de vier werkelijk vrucht voortbrengt. En dat drie uit de vier vruchteloos blijft en verloren gaan. Heeft de Heer Jezus niet bedoeld om een vaste percentage hier aan te geven, maar eenvoudig ons te waarschuwen dat het woord niet altijd op dezelfde wijze ontvangen wordt. En zo zien we dat de Heer Jezus eerst ons wijst op het zaad dat viel langs de weg. Of liever gezegd, op de weg. En die weg, dat moet u voorstellen, dat was geen geplaveide weg, maar dat was door de akkers heen, liepen van die weggetjes die helemaal plat getreden waren, waar de modder heel hard geworden was. U kunt het zich voorstellen. Vele mensen liepen daarover om naar hun akker te gaan, en als daar nou zaad op valt, ja, dat dringt er niet in. Dat klettert erop en dat stuitert, maar het dringt er niet in. Dat zaad is wel goed, maar het zaad dat kan niet binnendringen wanneer het op zo'n platgetreden stuk aarde valt. Het probleem is niet het zaad, maar de aarde. En zo gebruikt de Heere Jezus dit dan als een voorbeeld van hoe het woord van God ontvangen kan worden. Dan is het woord goed, maar sommigen ontvangen het niet, willen het ook niet, sluiten zich af voor het woord. Het viel op hen en ze hoorden wel wat. Ze waren ook een hoorder van het woord, maar ze zouden geen dader van het woord zijn. En want hier gaat het wel om dat, hier gaat het wel om het koninkrijk der hemelen. Deze gelijkenis hoort bij zijn koninkrijksgelijkenissen. Dat ziet u in Matteüs 13, waar er nog meer van die koninkrijksgelijkenissen zijn. Dus de Heer Jezus heeft het hier niet over de wereld, maar hij heeft het over de kerk. Over hen die onder de bediening van het woord zijn. Ze zitten allemaal in de kerk, maar toch dringt het woord niet in sommigen die daar zijn. Waarom niet? Omdat hun hart zo hard is als vast, als dicht getrapte klei. Ze zijn bijvoorbeeld verwaand, of ze zijn eigenwijs, of ze weigeren te buigen voor de Heere God, en ze weigeren ook te buigen voor andere mensen. Ze willen niet vermaand worden, ze willen niet horen dat ze zondaren zijn, en zo heeft het evangelie geen enkel impact op hen. Ze beseffen ook niet hoe waardevol het evangelie is. En ze hebben ook geen besef van de liefde van Christus. Ze zien niet dat het woord van God uitermate belangrijk is. En ze snappen het gewoon niet, dat in de kerk het gaat over eeuwige zegen, eeuwig leven, maar ook eeuwige vloek, eeuwig dood. En ze zien het niet dat Gods woord hen aanspreekt in hun verloren staat. En ze zien helemaal geen behoefte aan een nieuw leven in de Heere Jezus Christus. Ze horen de woorden, maar ze beseffen nooit dat dit woord voor hen persoonlijk noodzakelijk is. Ze blijven hetzelfde als ze de kerk ingaan en zoals ze het uitgaan. Het woord gaat in het ene oor in en het andere oor uit. Ze zijn verloren en ze kunnen op ieder ogenblik wegzinken in de hel. Maar dat beseffen ze niet. Ze beseffen niet dat ze een stervende ziel hebben. Een sterfelijke ziel. En ze beseffen niets over de volle gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En zo ligt dat zaad dan op die plat getreden weg. En wat gebeurt er dan? Er komen vogels. Vogels komen. Vers 4 leest u het al. Vogelen des hemels kwamen en aten het op. En dan geeft de Heer Jezus de gelijkenis, de uitleg. Zo komt de Satan, vers 15, terstond en neemt het woord weg, het welk in hun harten gezaaid was. Want de duivel is de grote tegenstander van God. Hij heeft er genoegen in dat u en ik eeuwig zouden omkomen. Hij verheugt zich in uw ellende. En de duivel is zo vervloekt gemeen, hij heeft er vreugde in als u of ik naar de hel zou gaan. En daarom doet hij alles om het werk van God tegen te houden. Hij probeert mensen ervan te weerhouden om naar de kerk te gaan. En als hij je niet kan weerhouden om naar de kerk te gaan, dan probeert hij elk mogelijke middel, neemt hij te baat om het woord te verhinderen binnen te dringen. De duivel weet heel goed dat het woord van God is gekomen om harten te genezen. En dat dat woord mensen die dood zijn levend maakt. De duivel weet heel goed dat het woord van God heilzaam is. Maar zodra het woord tot ons gericht wordt, dan probeert de duivel allerlei weerstand in uw hart op te wekken. Hij wil niet dat het woord u ontdekt aan uw zonden. En hij wil niet dat het woord u brengt tot de ware rijkdom in de Heere Jezus Christus. En zo roept de duivel om de vogelen te komen om dat woord op te pikken. Heel snel, dat graan moet weg. En de vogels komen. En waar komen die vogels vandaan? Die komen uit de hel vandaan. En ze vliegen boven de kerk, zodra de kerk uit is. Iemand heeft wat commentaar, of iemand ander heeft een kritisch geluid, of een gesprek wat nergens op slaat, een opmerking wat helemaal niet gepast is over dingen van het werk of dagelijks leven, En voor u het weet, is een zegen wat u had, weggepikt. Mensen die bekend zijn in de woestijn, hebben gezegd dat zodra een kameel dood neervalt, dat heel snel, voor u het weet, waar ze vandaan komen, u weet het niet, maar er komen dan de aasgieren cirkelen boven dat dode beest. U had ze nooit eerder gezien, die aasgieren, maar zomaar, ogenschijnlijk uit het niets, daar komen ze. En zo ook die vogels van de duivel, die komen voordat u beseft dat ze er zijn. En daarom mogen we onszelf wel afvragen, dat hemelse zaad, wat uitgestrooid wordt, waar komt dat terecht in ons leven? Wat voor indruk heeft het woord van God in uw en in mijn leven? En daarom moeten we heel persoonlijk deze gelijkenis lezen met een onbevooroordeeld houding. Hoe is het nou? Hebben wij een koud hart? Is ons hart verhard? Zijn wij misschien onverschillig? Hebt u wel eens goede gedachten van God gehad, die eigenlijk maar heel snel weer weggepakt werden? En u kunt het nauwelijks meer herinneren dat u nog een goede gedachte had na een bepaalde preek. Als u nou hier iets van herkent uit uw eigen leven, laten we dan luisteren, opdat Gods woord u tot zegen zou zijn. En laten we onze harten onder de loep nemen. Want als we nou onze harten onderzoeken en het blijkt dat wij in gebreken zijn, dat we wel heel mooi zitten in de kerk, maar het woord heeft geen impact op ons. Wat moeten we dan doen? Wat moet er dan gebeuren? U hebt de Heere nodig. U hebt de Heere nodig om in uw leven, in uw hart in te grijpen. U hebt het nodig dat de Heere uw hart blootlegt. En laten we niet onszelf laten vertreden worden. Laten we waakzaam zijn voor die vogelen van de hemel die komen om het woord van de waarheid weg te pakken. En laten we ervoor waken dat de zaken van vergeving en eeuwig leven en behoud niet bij ons vandaan gehouden worden. Laten we onszelf maar niet beoordelen en zeggen dat is niet voor ons. Dan zou u zelf nog zo'n vogel zijn. Om maar gelijk uzelf maar weer in de put te praten. Het is niet voor jou. En je bent al zo lang in de kerk en er is nog niks gebeurd. Dat zijn die vogels. Dan kunnen we nog zelf wezen. Maar laten we letten op het woord en op de bereidwilligheid en op de almacht van God om te behouden, ja tot het uiterste. Inderdaad, wij zijn onmachtig en wij verdienen niets, maar de Heere heeft alle macht. Ach, en als u dan bewust wordt van die vogels die daar komen dat zaad op te pikken, dan wou u dat u even in uw handen kon klappen en dat die vogels weg zouden vliegen, maar ja, zo gaat dat niet. Wat wel gaat is, u mag uw handen omhoog heffen tot de Heere in het gebed. Want het middel tegen deze vogels ligt in de Heere Jezus Christus. Hij kan die vogels doen verdwijnen. En die vogels verdwijnen wanneer u let op zijn woord en u let op hem. En u staat niet toe al die tegensprekingen en alles waarbij u maar zelf maar dat het voor u onmogelijk zou zijn om zalig te worden. maar dat u op hem ziet. Met al uw tekort, met al uw gebrek, met een ontdekt hart, met een verbroken hart. Klaag hem dat u zo'n hard hart hebt. En wie zou daar niet over klagen als hij enig zelfkennis heeft? U en ik. Nou, wat doet een boer met zo'n platgetreden pad? Er komt wel eens voor dat zo'n boer die verandert wat dingen. En dat pad, dat wil ik bij mijn akker trekken. En wat doet die boer dan? Hij slaat er de ploeg in. En de ploeg moet erdoor. En zo hebt u het ook nodig. Dat de ploeg van Gods wet door uw harde hart doortrekt. En dan ziet u dat u gezondigd hebt tegen zijn wet. Of de Heere geeft u een ander ploegschaar. Dat de tegenslagen in uw leven komen. Teleurstellingen en moeite. En u ervaart uw zwakte. En u kunt niet verder zonder de Heere. En u roept het uit tot de levende God. U hebt hem nodig. Omdat de ploegschaar van moeite en nood door uw leven gaat. En u beseft nu hoe zwak u bent. En het doet misschien zeer, maar het is een zegen voor u. En het is beter om toch door de Heilige Geest en door zijn ontdekkend werk opengetrokken te worden. Dat is beter dan platgetreden te worden door de duivel en om te komen. Want door dat openscheurend werk maakt de Heere u ontvankelijk voor het evangelie en voor het behoud. Verharde zondaren worden door hem verootmoedigd. En hen die trots waren worden vernederd. En zo kan hij ook uw hart doorsteken met de naald van de wet. En daarachteraan volgt dan de zijden draad van het evangelie. En zijn woord is als een hamer dat de rotsteen in stukken breekt. Zijn woord is als een vuur dat uw hart kan versmelten. Daarom hoop op zijn woord. En als u zijn woord leest, vat het samen voor uzelf. Wat zegt de Heere hier nou tot u? Vat het samen in uw eigen woorden. En ga daarmee tot de Heere toe en vraag om de toepassing daarvan in uw eigen hart en ziel. Dan gaat het woord meer leven voor u. Anders kunnen het zo gauw woorden zijn waar we mee vertrouwd zijn. En we lezen het en het is klaar. Maar toch heeft het niet binnengedrongen. Dan zegt Jacobus 1 vers 21 toch ook. Dat we met ootmoed en nederigheid het woord moeten ontvangen. Waardoor we behouden worden. En zo mogen we bidden. Heere, leer mij uw woord met ootmoed te ontvangen. Maar de zaaier gaat door. En de zaaier, hij strooit zijn zaad. En een ander gedeelte valt op de steenachtige plaatsen. En deze zijn, vers 16, deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welk als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen. Nou, het is verbazend, die steenachtige plaatsen, we moeten zich daarbij voorstellen, dat zijn geen rotsen, maar dat zijn dunne laagjes aarde die liggen op stenen, op rotsen. En die aarde is zo dik genoeg dat de zaad er binnen kan dringen. En het is niet dik genoeg om een wortel te laten schieten. En juist daarom dat de aarde zo dun is daar, dan wordt die aarde ook verwarmd. De zon verwarmt het en de rots eronder weerkaatst de hitte. Het wordt gauw warm. En dan, als het zaad daar begint te ontkiemen, dan gaat het snel. En het schiet gauwer op In plaats van wortel te schieten, omdat het dat niet kan, gaat het gauwer omhoog. En de boer ziet het, dat dit zaad komt gauw omhoog, maar hij schudt zijn hoofd. Hij weet, het gaat te snel. Deze snelle groei, dat blijft niet. Want dat heeft geen wortel. Nou, zo zegt de Heere ook, dat de Heere Jezus gebruikt dit als een voorbeeld van wat er gebeurt in het leven van sommige mensen. Ze horen het woord. Het lijkt veelbelovend. Er zijn indrukken, er zijn gebeden. Er is warmte, ontroering, tranen. Nou, hier zijn tenminste wat tranen, wat ontroering. Hier is tenminste een reactie. Dat is nog beter dan wat er gebeurde op de platgetreden aarde. Daar was helemaal geen reactie. Maar hier is tenminste reactie op het woord. Maar toch is het niet genoeg. Want het kan zijn dat mensen zo door het woord eerst hevig aangeraakt worden, dat ze meer indrukken hebben dan mensen die vlakbij hen zijn, maar dat ze toch ondanks die aanvankelijke, sterke reactie, dat ze toch afvallen. En dan moeten we zien, hoe wordt dat woord dan ontvangen? Want het zaad is het woord. Hoe ontvangen mensen het woord? Het woord hier dringt binnen in het hart. Het blijft niet op het hart, het dringt erin. Deze mensen, die horen het woord graag. En ze vinden het prachtig. En ze zijn eerst heel enthousiast. En er zijn er heel wat die graag naar een goede preek willen luisteren. Zelfs Herodes hoorde graag een goede preek van Johannes de Doper. Maar later heeft Herodes Johannes de Doper onthoofd. Kijk, mensen kunnen zeggen dat ze het mooi vinden om te luisteren. En dat ze zelfs met een zekere vreugde doen. En dat ze zelfs nog vele dingen doen naar aanleiding van dat woord, net als Herodes. Maar dat ze er toch niet door veranderd worden. Dat dat woord hen toch niet regeert. Ze hebben een smaak van dat goede woord. Ze vinden daar zoetheid in. Maar toch houden ze vast aan zichzelf, aan hun eigen zonden en aan hun eigen lusten. Hun hart is eigenlijk een harde rotsteen. En aanvankelijk kunnen die mensen die tot deze steenachtige plaatsen horen, die lijken heel oprecht te zijn. Maar na een tijdje zijn die overtuigingen weg. Het leek eerst goed te gaan. En zo kan een mens ook hele ondiepe overtuigingen hebben. Sommige mensen kunnen dat zelfs hun leven lang hebben. Dat het woord nooit hun hart is binnengedrongen. Ze ontvangen het woord, maar het blijft allemaal zo oppervlakkig. En zo zijn ze niet door het geloof verenigd met Christus. Want de Heere Jezus is de wortel. Een mens moet geworteld worden in Christus. Een mens moet gebracht worden in gemeenschap met de Heere Jezus Christus. En als er geen gemeenschap is met Christus, dan is er ook geen echt leven. Dan komt er ook geen vrucht, dan is er ook geen volharding. Er moet een geworteld zijn in Christus. Een voorbeeld. U hebt misschien wel zo'n oud zeilschip gezien. En echt zo'n driemaster. Sommige plaatsen in Nederland, daar zijn ze weer opnieuw gebouwd, die 17e eeuwse schepen. En als u nog goed kijkt, dan ziet u in de bodem daarvan, hebben ze zware stenen geplaatst. En dat deden ze echt. In die Oost-Indië-vaders. Ze leggen de zware keien in de bodem van dat schip, om dat schip diepgang te geven, om dat schip zwaar diep te laten zakken in het water. Want als die stenen niet zijn, dan kan het schip heel gemakkelijk bij de eerste storm omslaan. En dan gaat het schip ten onder. En zo hebben wij ook in ons leven een zekere diepgang nodig. Wij dienen ook geworteld te zijn in de Heere Jezus Christus. En zo hebben we de Heilige Geest nodig om zijn woord diep te laten verankeren in ons leven. En wanneer de Heilige Geest dat woord in ons laat verankerd worden, dan is het goed en dan komt het goed. Maar de mensen van de steenachtige plaatsen, die kennen dit niet. Die hebben geen diepe wortel in Christus. Al was de eerste reactie veelbelovend, de gemeenschap met Christus is er niet. Ook al lijken ze heel oprecht, toch is het maar heel oppervlakkig. En nu mogen wij onszelf de vraag stellen, wat werkt Gods woord uit in ons leven? Worden wij erdoor enthousiast gemaakt? Is dat de enige reactie? Zeggen wij het is geweldig? Maar is dat de ware schriftuurlijke reactie op het woord van God? Terstond met vreugde aannemen. Terstond enthousiast worden. De mensen waren ten tijde van de Heere Jezus soms buiten zichzelf van enthousiasme. Kijk, wanneer de Heere zaligmakend gaat werken in uw hart, dan maakt hij u niet enthousiast. Maar dan gaat hij uw wortel schieten. Hij laat uw wortel schieten in de Heere Jezus, in zijn woord. En daarom brengt hij ook vaak zekere verdrukkingen of moeite of aanvechtingen in het leven. En u denkt, waarom moet het zo? Deze moeite waar ik mee worstel. Maar dan mag u ook denken aan het woord wat de apostelen zeiden in Handelingen, dat door vele verdrukkingen wij moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En toch die verdrukkingen, dat is geen doffe ellende. Een kind van God in de verdrukking wil toch niet ruilen met een wereldling die ogenschijnlijk geen verdrukking heeft. Want iemand waar Gods geest in werkt, weet het toch bij de Heere, daar is het goed. En door die verdrukkingen waar u doorheen gaat, wordt u geleid om dieper geworteld te zijn in de Heere Jezus Christus. Misschien leidt de Heere u wel door een zekere druk. Misschien zijn er dingen in uw leven die u graag zo anders gezien had. En misschien begrijpt u het niet. Maar het is door die verdrukkingen dat u uw eigen zwakte leert kennen. Dat u het zelf niet kunt, u kunt niet verder alleen. En wat doet u dan? Dan roept u de Heere aan. En daarom leren wij ook meer lessen in tijden van verdrukking. Terwijl in tijden van voorspoed we heel weinige lessen leren. En als we nou weer kijken naar dat voorbeeld van zaad wat in het veld gestrooid wordt. Als u nou graszoden gelegd hebt. Ik heb het in Canada, heb ik het een keer gedaan. Of hebben mensen in de pastorietuin toen graszoden gelegd. En toen zei de tuinman tegen me, nou moet u niet elke dag aan water geven. U moet het eens per week een hele goede bewatering geven. Dat het allemaal drijfnat is en daarna een week lang niets. Het weer was daar nogal heet in Canada in de zomer. In het late voorjaar ook. Het kon ook droog zijn. Maar wekenlang niks, geen water geven. En na een week doe je het weer. Weer een dikke laag water eroverheen. Nou, waarom is dat zo? Want na 1 of 2 dagen dan gaan die wortels die gaan naar beneden om vocht te zoeken. Door de verdrukking kunnen we zeggen van geen vocht op hen, gaan ze dieper naar beneden. Nou, ik vond dat een mooi beeld eigenlijk ook van het christelijke leven. Want zo geeft de Heere soms ook verdrukking, opdat wij hem zouden aanroepen. Maar het leven van een christen is niet enkel verdrukking. Onze jonge mensen moeten ook zeker niet de leugens van de duivel geloven die zegt van een leven met de Heere dat is maar allemaal droefenis en verdrukking. Nee, de Heere geeft ook zijn kinderen een overlopende maat, geeft ook vreugde die nergens anders te krijgen is. Maar er zijn ook tijden waarin er bestrijdingen zijn en nood en waarin we onze eigen zwakte voelen. En dan vlucht u tot de Heere om door de Heere geleid te worden. Door hem geholpen te worden. Nou, wat zijn dan die verdrukkingen waar u dan doorheen gaat, die toch een zegen zijn, die toch leren u te geworteld te zijn in de Heere Jezus? Nou, dat kunnen vervolgingen zijn. Nou, daar hebben wij tot nog toe niet zo heel veel mee te maken. Het kan ook dat iemand depressief is. Het kan zijn dat uw gezondheid uw parten speelt. Het kan zijn dat er andere teleurstellingen zijn. Het kan zijn dat allerlei kritiek of moeite of hardheid van mensen op u afkomt. Er kan ook een mentale druk op u uitgeoefend worden om het woord van God opzij te zetten. En zelfs geliefden kunnen ook nog, familieleden kunnen ook nog die druk opvoeren. Van we moeten maar niet zo vasthouden aan het woord van de Heere. We kunnen soms onvriendelijk bejegend worden. Er is ook de poel van de wanhoop waar ook een kind van God in kan vallen. Zoals christen dat deed, pelgrimchristen op de christenreis. En er zijn ook boze machten waar tegen gestreden moet worden, zoals christen ook streed tegen Napoleon. En daar is ook de kermis der ijdelheid, de wereld waar een mens soms ook doorheen moet, zoals christen moest. Er kunnen ook verkeerde voorbeelden voor u gezet worden. En er kunnen ook verleidingen langs u wegkomen. Er kunnen ook andere verdrukkingen komen. Dat u op de zee van Satan ligt. Maar zo wordt u dan wel geworteld in het woord van God. En daarom laten we maar bang zijn voor overmoed. Laten we bang zijn voor oppervlakkigheid. Laten we bang zijn voor onoprechtheid. En voor trotsheid. En laten we daar persoonlijk voor op de hoede zijn. Laten we beseffen dat we zonder hem niets kunnen. Laten we genade van de Heere vragen. Dat we ootmoedig blijven en afhankelijk van de Heere Jezus zijn. Zo worden we geworteld in hem. En zo brengt u ook vrucht voort in uw leven. En laten we niet denken, zoals sommige mensen denken, het is maar genoeg als ik geloof. Nou, vraag u zelf, wat gelooft u dan? Het geloof moet zich richten op de Heere Jezus Christus. De gemeenschap met hem. Zo hebt u deel aan de zaligheid. En u moet bedekt worden met de gerechtigheid van Christus. Zijn volkomen werk moet u toegerekend worden. En uw gebeden die moeten geheiligd worden door zijn bloed. En in alle zaken hebt u de Heere Jezus nodig als een bedekking over uw leven. En in die weg gaat u wortel schieten in hem. In Christus. En laten we zo onze harten onderzoeken. Laten we om genade vragen om alle vormen van zonde te haten. Niet alleen sommige zonden, alle zonden. En vraag genade om te weten waar de zwakke plekken in ons eigen leven zitten. Hoogmoed of onverschilligheid. En dan kan een mens ook schrikken van zichzelf na zoveel jaren dat er nog zoveel vuil opkomt, gedachten, dat u het zegt met Jeremia 17 vers 9, dat het hart zo boos is en bedriegelijk is. En zo is geestelijke groei hetzelfde als met een zaad, als dat gaat ontkiemen. Het groeit eerst naar beneden. Eerst komen er wortels en dan komt het opwaarts. Het geestelijk leven begint niet met bezitten. Ik heb dit, ik heb dat, ik zal dit. Het begint niet met loven. Het begint niet met heel praterig te worden over godsdienst. Het begint met ootmoed. En daarna, dan leert u ootmoed. En daarna opnieuw ootmoed. Zo leidt de Heere een mensenkind. Laten wij zo ons leven onderzoeken. Wat blijft over van de aanvankelijke emoties die wij hadden? Worden wij meer en meer geworpen op de Heere en op zijn genade? Zijn we wel eens in de diepte geweest, dat we het niet meer konden, niet meer wisten, en dat uit diepte van ellende we riepen tot de Heere, ontferm u over mij. Zo komt er groei. En dat gebed, dat wordt verhoord. Dan zal hij u brengen aan de voet van het kruis. En daar leert u vrucht voortbrengen. Maar dat zullen we dan een andere keer verder nog bezien. Goed, nou laten we nu dan pauzeren. En dan gaan we na de pauze weer verder. Laten we nu pauzeren. Nou, zullen we nog een psalm zingen? Als we onze organisten mogen aanzoeken. Goed, psalm 1. Psalm 1. En laten we zingen. Nou, vers 1 en 2. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. En vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij een stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. Psalm 1, 1 en 2. Nou, we hebben dus een gedeelte van de gelijkenis van de zaaier weer bezien. De uitleg van hen die gevallen zijn, of het zaad dat gezaaid is op de weg en op de steenachtige plaatsen. Wie heeft een opmerking of een gedachte of iets wat u naar voren zou willen brengen? Oké. Oh. Goed, de vraag is, is er toch soms niet te weinig blijdschap bij Gods kinderen? Blijdschap lijkt vaak zo verdacht te zijn bij veel mensen. Ja. Dus is er toch soms niet te weinig blijdschap bij Gods kinderen, omdat het vaak zo verdacht lijkt te zijn bij veel mensen? Nou, blijdschap, dat is een vrucht van de geest. Hè? Als we in Galaten kijken, dan zien we in Galaten 5, dan hoort dat ook bij de vrucht van de Heilige Geest. Dat Galaten 5 is 22, maar de vrucht des geestes is liefde. En dat noemen we dus de eerste vrucht van de. Het is één vrucht. En die wordt door verschillende aspecten van die ene vrucht wordt daarin zo wordt het beschreven. Maar ten eerste zien we dan liefde en ten tweede blijdschap. Dan vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Het is heel frappant dat wanneer de vrucht des geestes beschreven wordt, dat er eerst over liefde gesproken wordt. Want ja, een kind van God wordt gemotiveerd door de liefde. Maar daarna staat de blijdschap. De Heilige Geest noemt dat gelijk na liefde blijdschap. En dat zien we ook in de schrift, niet waar? De moorman, die ging verder met grote blijdschap. En hij, ook al was Filippus niet meer bij hem, toch ging hij weg met grote blijdschap. En je ziet de Samaritanen ook, die zich verblijden in de woorden van de Heer Jezus. En ze zijn tegen de Samaritaanse vrouw: we geloven niet meer aan wat jij ons gezegd hebt, maar we hebben het zelf gehoord. En je ziet ook meer, er was blijdschap in die stad. Je ziet de stokbewaarder, hij verblijde zich met zijn gezin. En als u nou bemoeienissen van de Heer kent in uw leven, en als een wonder voor u heeft de Heere bemoeienissen met u gehad. En dat hij u in de ruimte stelde. Wat ervaart u dan? Blijdschap. Ja, liefde. Maar ook blijdschap. En ook vrede. En andere zaken. Nee, blijdschap, dat is heel authentiek. Ook het Koninkrijk der Hemelen, ook de toekomstige, het toekomstige leven van het van een kind des Heren wordt gekenmerkt ook door blijdschap. Ze gaan in de vreugde des Heren. En het is deze blijdschap die ook, ja, die ook als een aantrekkingskracht werkt in het leven. En ook een Godskind persoonlijk ook motiveert. Die liefde en blijdschap. Dus, nee, blijdschap moet niet verdacht zijn. Maar dan praten we wel over de blijdschap door de Heilige Geest gewerkt. Er is ook een oppervlakkige blijdschap. Een blijdschap zonder diepgang. Waarbij men nog veel te hoog van zichzelf denkt. en nog veel te veel verwachting heeft van zichzelf. Wanneer men ook oppervlakkig kijkt naar wat de Heere geeft. Nou, leven en in de evangelische kringen in Noord-Amerika is de health and wealth gospel nogal in zwang. Niet overal hoor, maar toch wel grote gedeelten daarvan. De gezondheids- en de rijkdom. De Heer Jezus is er om ons gezondheid en rijkdom en ons te helpen, ons een goed leven te geven. Ja, daar komt de blijdschap, dat is wel blij, dat is wel mooi. Het kan ook een blijdschap zijn dat men over de zonde heen stapt. En dat men toch vanuit een historisch geloof zegt, ja, de Heer Jezus is voor ons gekomen en nu kunnen we, ja, dan zijn we verlost. Moeten we toch blij zijn. Maar dat is niet de hemelse, dat is niet de blijdschap door de Heilige Geest gewerkt. Dat is een blijdschap die verdacht is. Dat is een blijdschap gericht op onszelf. Maar de blijdschap die de Heere toen in uw hart werkte, toen hij u zo nabij was, dan was het niet om uzelf, het was om hem in u. Een blijdschap in God, in wie de Heere was, in wie de Heere voor u wilde zijn. En dat, ja, dat gaf de blijdschap. God is er. Dan hoef ik niet te vrezen. Hij is er. En dat is de hemelse blijdschap. Dus ik zou zeggen, er is een verschil in blijdschap. Het is door de mens iets opgewekt, wat ook in stand houdt. Wat ook zo omslaat in kritiek en gemopper. Maar het is een hemelse blijdschap door Gods geest gewerkt, die authentiek is. Blijdschap omdat men gered is uit de ruisende kuil, uit de diepten omhoog getrokken is. Ja, dus het ligt er maar aan wat voor blijdschap, denk ik. En soms is er te weinig blijdschap bij Gods kinderen, dat is ook zo. Hebben ze misschien ook wel aan zichzelf te wijten hoor. Dat ze toch niet genoeg thuis zijn in het woord van de Heere. Dat ze toch niet genoeg letten op wat de Heere zegt in zijn woord. En dat ze door hun traagheid gebrek aan blijdschap hebben. Door hun luiheid. En door hun ongeloof. Ja, we mogen staan naar de Heilige Geest, naar de vrucht van de Geest. We mogen om vragen, daar hoort blijdschap bij, zeker. Nou, iemand wil hierop reageren misschien. U gaf mij de vraag, ik dacht, laat ik maar proberen een antwoord te formuleren. Maar misschien dat anderen ook een aanvulling hebben. Dat kan. Eigenlijk is een christelijk geloof het enige geloof dat echte blijdschap geeft. Al het andere geloof is maar, je moet je afgod tevreden stellen. Dus je geeft hem maar wat offers en nog een paar offers en hopelijk houdt hij zich stil. En hopelijk geeft hij je wat je fijn vindt. Maar blijdschap, dat is in God. Een moslim is niet blij. Wie is niet blij in zijn God? Maar een christen mag blij zijn. Ik verkondig u grote blijdschap, die al het volk zijn zal. Ja, geprezen zij zijn naam. Nou, een andere vraag of opmerking? Hoeft niet. Dank u voor uw vraag. De vraag is van, is het niet vaak aan onszelf te wijten dat het woord zo vruchteloos kan zijn? Omdat we niet de tijd nemen om ons op de prediking van het woord voor te bereiden. Dat we ook niet de tijd nemen om er nog over na te denken. Om ermee voor de Heere in het gebed te komen. He? Dat is uw vraag. Ja, u hebt gelijk. Denk ik wel. Want de Heere wil zoveel geven, maar wij geloven hem niet. En we leven er niet naar. En we nemen zo vaak voor kennisgeving zaken aan. Daar zijn we allemaal schuldig aan. Ik ook. U, ik. Ja, de Heer heeft zoveel te geven. Maar weet u, het is ook belangrijk. Het is goed dat u dit zegt. Het is ook belangrijk om ons voor te bereiden op de prediking. Ja, te bidden voor de predikant. Dat hij in alle getrouwheid het woord mag geven. En dominee merkt er ook wel als er in de kerk gebeden wordt. Als de gemeente ook bidt voor hem. Ja, bidden voor de prediking van het woord, maar ook bidden voor elkaar. Bidden voor de gemeente. Ik denk dat het heel belangrijk is, gewoon de Heere vragen om zijn Heilige Geest in ons midden. En als een kind eenvoudig vragen om grote dingen van God. Dat mogen we doen. Om opwekkingen. Dat jonge mensen tot bekering komen. Dat zij die afdwalen weer teruggebracht worden. We mogen ze met naam en toenaam noemen. Bidden. De eerste gemeente in Jeruzalem was ook standvastig in het gebed. Maar als we niet bidden, ja dan denken we weer aan dat woord van Jacobus. Ge hebt niet, want ge bidt niet, vraagt niet. En zo, het gebed is noodzakelijk. En ook persoonlijk ook bezig zijn met het woord. Ik denk dat dat persoonlijk ook het hartenklop van het geloofsleven is. De persoonlijke omgang. Stille tijd, binnenkamer. Ja, we hebben allemaal zelf onderzoek te doen. Het is een goede vraag, Lisbeth, die u stelt. Ja, dank u. Ik dacht dat Arjan ook een vraag had. Nou Arjen, dankjewel voor de vraag. De vraag is dat je wijst naar Openbaringen 3, waarin er geschreven wordt aan de Laodicensen, dat ze lauw zijn, ze zijn niet koud, ze zijn niet heet. Waart ge maar koud, of waart ge maar heet, maar nu zijt ge lauw, ik zal je op mijn mond spuwen. En ze waren die Laodicensen, ze waren rijk en verrijkt, hadden geen ding gebrek. Maar ze wisten niet dat ze blind waren, arm, jammerlijk en naakt. En kun je dat nog vergelijken met die op de steenachtige plaatsen zijn? Nou, ik denk dat er zeker raakvlakken zijn. Ja. Kijk, die mensen in Laodicea, dat was meer het ingezonken christendom wat aan het verflauwen was. Maar zij zullen ook een tijd gehad hebben dat zij het eerst met liefde en met blijdschap het woord ontvingen, met enthousiasme. Ongetwijfeld zal dat zo zijn geweest. Maar dat ze toch door de rijkdom van het leven, want ze waren daar in Laodicea nogal rijk. Ze hadden ook, ze fabriceerden daar ogenzalf. En ook kleding werd er ook gefabriceerd. En daarom verwijst de Heer Jezus ook naar kleding en naar kunnen zien. En zalf uw ogen met ogenzalf in vers 18. En er waren zelfs ook, geloof ik, bronnen vlakbij Laodicea. Bronnen, koude bronnen, als ik het goed weet te herinneren. Maar in ieder geval, de Heer Jezus gebruikt dus die beelden daar, die ook dus een weerslag zijn van werkelijke dingen die daar gebeuren, maar de Heer verklaart ze dan geestelijk. Ja, hier bij de zaad in steenachtige plaatsen gaat het toch meer om mensen die eerst enthousiasme ontvangen en dan komt de verdrukking en dan vallen ze af. Ja. Ach, er kunnen alle mogelijke situaties zijn waarin een mens begeeft. Ja. Ik zou zeggen raakvlakken, maar toch niet hetzelfde. Het is meer een gevestigde gemeente, die Laodicensen. Maar ze waren aan het verwateren. Terwijl hier mensen die pas tot geloof gekomen zijn, zeggen het is geweldig, maar dan bij de eerste verdrukking vallen ze af. Ja. Iemand anders hierover? Ja. Ja.
Door alles.
Precies.
Want uit de liefde komt alles voort.
Precies.
En waar de liefde woont, dat gebied en eer zijn zegen, daar woont hij zelf, daar wordt zijn heilige gekregen.
Ja, precies.
En daar is blijdschap in.
Juist. Juist, Gerrit, u zegt we moeten beginnen met de liefde. Daar vloeit alles uit voort. Dat is ook zo. De Heere geeft, bewerkt liefde in de harten van zijn kinderen. Liefde tot hem en tot zijn woord en tot zijn dag. En vanuit die liefde komt er ook ootmoed voort en blijdschap. Jazeker. Dat bewerkt de Heer. En dat maakt het ook zo rijk en heerlijk om hem te mogen kennen. Zeker. Iemand anders nog iets over die ene vraag? Goed. Nou, zijn er nog meer vragen? Anders dan... hoop ik over 2 weken weer te zien. Dat is 11 april. Ik denk dat dat zo'n beetje de laatste zal zijn. Voor dit seizoen dan. Maar ja, daar moet de kerk natuurlijk over beslissen. Daar beslis ik dus niet over. Dus we moeten maar afwachten wat in ons kerkblad komt. Alleen we hebben geen kerkraadsvergadering meer voor het kerkblad. Dus moeten we zien. Maar in ieder geval... De 9e. Jongen. Nee hoor. Het is dinsdag de 9e. Dan hopen we weer bijbellezing te hebben om 7:45. En dan gaan we weer verder hier met dit gelijkenis van de zaad. Ga ik het te langzaam doorheen, vindt u, door die gelijkenis? Is het zo wel? Komt er zo een beetje over? Goed zo. Oké. Okay. Ja. Het is altijd goed om wat te checken. Goed, laten we nog één. Al is uw stem niet aanwezig, u hebt toch wel een andere stem waarmee u ons kunt verblijden. En dat willen we dan graag. Laten we zingen Psalm 49. Psalm 49 vers 1. Gij volken hoort waarin de wereld woont. Marco, zou jij dan met ons willen eindigen? Psalm 49 vers 1.
Dan zullen we eindigen. Heer, aan het eind van deze avond komen we nogmaals tot u. En dan danken wij u dat u ons deze avonden geeft, waarin we uw woord en de uitleg daarvan mogen horen. Heer, en dan is het zaad ook vanavond gevallen, gestrooid. Heer, en dat is al zo vele malen gebeurd in onze gemeente. En wij hebben het al zo vaak gehoord, uw woord en het zaad dat gestrooid werd. Heer, en dan vragen we u of u geeft dat wij het ook meenemen naar huis. En er ook biddend mee werkzaam zullen zijn. En dat het zaad ook werkelijk in de goede aarde zal vallen in ons aller hart. Heer, dat het niet op die verkeerde plaatsen terechtkomt of blijft liggen, maar dat het werkelijk vrucht draagt. En ook dat die vrucht ook openbaar mag komen. Heer, daar hebben wij u, Heilige Geest, bij nodig, want wij zijn van onszelf dood en wij kunnen geen leven voortbrengen. Maar we mogen toch ook weten dat u alles hebt volbracht en dat er de mogelijkheid is vanuit u. En daar bidden wij u om. Heer, werkt u in onze gemeente met uw Heilige Geest en zegen uw woord ook elke keer als het gebracht wordt. Zegen ook uw woord op Goede Vrijdag en met de paasdagen die aanstaande zijn, zo u het geeft. Heer, sterk dan ook uw dienstknecht om uw woord uit te dragen en geef dat het gepaard mag gaan met het werk van uw Heilige Geest en dat het vrucht zal dragen in ons aller hart. Heer, wil u zo met ons zijn. We danken u voor deze avond en brengt u ons veilig thuis. We hebben u veel te vragen en niets aan te bieden, maar we vragen het u alleen om Jezus wil. Amen. Wel thuis.